10 durur değil mi?
Hi.
Ne dersin?
We gaan beginnen. Hartelijk welkom iedereen bij dit vragenuur. We gaan eerst even mededelingen doen. En ik wou eerst het woord geven aan wethouder Van der Schaaf. Die had gemeld dat hij een mededeling had.
Ja, korte mededeling. Op zich een positieve mededeling. Het ministerie van, dank u voorzitter trouwens. Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft als eerste impuls voor de ondersteuning van de 14 grootschalige woningbouwgebieden uit de NOVI, waarvan wij er twee hebben, Suikerzijde en Stadshavens, 180.000 euro ter beschikking gesteld voor de gemeente Groningen. Dus die hebben wij volgend jaar de tijd, of twee jaar de tijd om uit te geven. Die kunnen wij dus dan wel aan Stadshavens, dan wel aan Suikerzijde uitgeven. Dus positief nieuws, extra 2 ton vanuit het Rijk. Maar daarnaast even aanvullend, heeft ook het Rijk in totaal 1 miljard euro ter beschikking gesteld voor woningbouw in zijn algemeenheid. Daarvan gaat de helft, 500 miljoen, gaat naar de 14 gebieden waarvan wij er dus 2 hebben. En we verwachten de komende weken meer duidelijkheid hoe over deze middelen ingezet kunnen gaan worden. Dus dat is in die zin ook kansrijk voor ons als gemeente Groningen om daarmee een deel van de tekorten die we op die locaties natuurlijk hebben om die te kunnen dekken. Dus ik hoop dat u daar op korte termijn in ieder geval kijken hoe wij daar ook vanuit de gemeente Groningen aanspraak op kunnen maken. Maar in ieder geval is het goed nieuws dat in ieder geval 2 locaties van ons daarvoor ook in aanmerking komen. Tot slot hebben wij ook bij de vorige middelen die het Rijk ter beschikking heeft gesteld voor woningbouw, de zogenaamde woningbouwimpuls, verwachten wij deze week of weken nog een uitsluitsel over de gevraagde bijdrage voor de Suikerzijde van zo'n 8 miljoen. Maar in ieder geval de eerste 2 ton hebben we binnen.
Dank u wel. Iemand daar nog vragen over, behalve een jubelgevoel? Dan... En dat was de enige mededeling die je had, hè? Ja, ja. Dan ga ik naar wethouder Jongman, want die had 2 mededelingen.
Klopt, voorzitter. Dank u wel. Als eerste een mededeling over het MTB Skills Park in Meerstad. Al enige tijd wordt er gewerkt aan de totstandkoming van een mountainbike skills park in deelgebied 4 van de Eemskanaalzone. Dit gebied wordt uiteindelijk ook volledig ontwikkeld ten behoeve van woningbouw. Maar dit betreft een tijdelijk initiatief waarbij we gezegd hebben eerst 5 jaar met mogelijkheid om nog eens te verlengen met 5 jaar. Maar zover is het nog niet. Want in verband met het broedseizoen koersten we oorspronkelijk op realisatie voor uiterlijk 1 maart 2022. Maar dat is niet realistisch op dit moment, want we zijn met betrokken initiatiefnemers druk op zoek naar een groep enthousiaste aanjagers die het verder kunnen verantwoordelijk worden voor exploitatie en beheer van dit skillspark. En we vertrouwen erop dat we daarin gaan slagen, maar met het oog op 1 maart wordt het een echte haastklus. Want we moeten ook nog de omgeving betrekken vanuit het reactierapport op het stedenbouwkundig PVE van Eemskanaalzone ligt ook nog de behoefte om een informatiebijeenkomst te organiseren. En nou ja, corona, daar loopt er ook nog wat vertraging mee op. En er is ook nog geen definitief ontwerp. Kortom, in overleg met de initiatiefnemers is besloten om pas op de plaats te maken en het voornemen om het voor 1 maart te realiseren los te laten. We verkiezen daarbij zorgvuldigheid boven snelheid, maar we zetten in op het starten van de werkzaamheden in augustus 2022. En daarmee hoop ik u voor dit moment voldoende te hebben geïnformeerd.
Dank u wel. Is er iemand die daar vragen over wil stellen aan de wethouder? Kijk even naar mijn digitaal aanwezige collega's. Nee. U had nog een
dank u wel.
Mededeling.
Ga ik over tot de tweede. Dat gaat over de inzet van de middelen van de meerkostenregeling 2021. Want in de raad van 7 juli heeft uw raad een motie aangenomen waarin het college wordt verzocht om in de begroting van 2022 voor de meerkostenregeling minimaal hetzelfde bedrag op te nemen als in 2021 en er zorg voor te dragen dat het gehele budget ten goede zou komen aan de toegekende uitkeringen. En het was tot 1 december jongstleden mogelijk om voor dit kalenderjaar 2021 een aanvraag in te dienen. En in totaal zijn er 5.828 aanvragen binnengekomen. Daarvan zijn er 5.233 toegekend. Er staan nog 300 aanvragen open, waarmee we de conclusie kunnen trekken dat we €360 per aanvraag toekennen. En waardoor we in totaal daar 2 miljoen aan uitgeven op een iets meer dan begroot. Maar dat betekent dat we ook een klein tekort zullen uitkomen. En over het jaar 2021 geen extra middelen toekennen, maar wel het volledige budget wat beschikbaar was aan deze doelgroep zullen uitgeven. Of in ieder geval de toekenning doen toekomen. En vanzelfsprekend, en dat is een laatste zin die wel belangrijk is, zullen we eind volgend jaar opnieuw gaan beoordelen.
Ik kijk even rond. Zijn er vragen over aan de wet? De heer Bussoff.
Ja, kort vraag. Is er ook al duidelijk waarom het kan dat er zoveel mensen in ieder geval gebruik hebben gemaakt van de regeling ten opzichte van de eerdere jaren? Of?
Ja, dat is een goede vraag. Kan ik zo analytisch niet aangeven. In ieder geval voorziet het in een behoefte. En kunnen we een heel aantal mensen op deze manier die extra kosten maken, hè, waar de regeling ook voor bedoeld is. En dat die ook de weg gevonden hebben. Misschien was dat misschien ook een deel van de analyse. Of dat er meer mensen het aangevraagd hebben of meer nodig hebben. Ja, beide kanten van de analyse zal van toepassing zijn. Maar in ieder geval, deze mensen zullen met dit bedrag in hun kosten die ze gemaakt hebben kunnen worden voorzien.
Dank u wel. Dan heeft wethouder Chacor zich ook nog gemeld voor een mededeling.
Ja, dank voorzitter. Inderdaad. De afgelopen 2 jaar hebben wij u meermalen per brief ook geïnformeerd over de opvang van begeleiding van alleenstaande minderjarige vreemdelingen, ofwel AMV'ers, die 18 jaar zijn geworden, en over het gebrek aan financiering daarvoor vanuit het Rijk natuurlijk. En de laatste brief hierover stuurden wij u ook op 30 juni van dit jaar. We hebben u beloofd ook te informeren als er meer duidelijkheid zou zijn over een oplossingsrichting van het Rijk. Zoals jullie weten viel het groep gewoon tussen wal en schip. En we hebben ook steeds aangegeven dat er een oplossing moet komen. En ik ben blij dan ook u te vertellen dat er een oplossing van het Rijk in zicht is. Althans voor de korte termijn. Ik zeg het nog een beetje voorzichtig. Maar in een brief van minister Ollengren en staatssecretaris Broekers-Knol van 19 november aan de provincie en de gemeentebesturen hebben zij de volgende passage opgenomen. En dan citeer ik daar eventjes uit. Dat binnen het kabinet zal worden besproken of het op korte termijn mogelijk is om ten behoeve van 2022 een incidentele oplossing te vinden voor het financiële vraagstuk van de verlengde AMV-opvang, vooruitlopend op een meer structurele oplossing. Mede-overheden hebben aangegeven dat dit een harde randvoorwaarde is. Nou, en deze randvoorwaarde heeft natuurlijk betrekking op het realiseren van extra opvanglocaties voor AMV. En dit is ook een onderdeel van de grote opgave die gemeenten en provincies hebben als het gaat om de opvang van asielzoekers en de huisvesting van statushouders. Nou, duidelijk is dat de beschikbaarheid van rijksmiddelen het draagvlak ook onder gemeenten om AMV's op te vangen positief beïnvloedt. En de genoemde brief die ik net een passage uit heb gelezen is dus gestuurd naar de Tweede Kamer. Nou, met het Rijk is verder afgesproken dat het nieuwe kabinet gaat besluiten over structurele financiering. En ik ben zelf wel hoopvol. Ik heb recent inderdaad ook met staatssecretaris ook gesproken. Dat ging dan om de LVV. Maar hoopvol dat dit nu incidenteel is, maar dat het straks inderdaad structureel gaat worden. Dank voorzitter.
Dank u wel. Zijn er mensen die daar vragen over hebben aan de wethouder? Nee, dat was de mededeling die u had, ja? Dank u wel. Dan gaan we over naar de vragen. En de eerste vraag is een vraag van de gehele... Moeten we eerst vraag 5 doen? Oh, het is even een klein onderling overleg. En dat gaat over... Ah ja, wethouder van de Schaap zit hier natuurlijk nog. En er zijn vragen gesteld door de VVD Stadspartij en 100% Groningen over de markt, de positie van de ondernemers op de markt. En wie van de indieners kan ik daar het woord aan geven?
Dat mag aan mij.
Ah, kijk, digitaal aanwezig. Heel goed. Geeske, mevrouw de Vries, aan u het woord. Maar heel kort graag.
Ja, dank u. Ik vroeg me inderdaad al af waarom ik mocht voordringen, maar dat kwam doordat meneer Van der Schaap de wethouder weg moet. Even heel kort inderdaad, de grote markt liggen mooie plannen voor, daar zijn we ook grotendeels enthousiast over. Maar we lopen toch tegen een aantal dingen aan en dat heeft te maken met de ondernemers rondom de grote markt. Daar gaan we natuurlijk tijdens de meningsvormingssessie volgende week ook nog over hebben, maar we hadden toch nog een aantal vragen ter voorbereiding daarop. En dat gaat met name over de marktondernemers en welke rol zij hebben, hoe het college daarnaar kijkt. En ook over de terrassen achter het stadhuis bij het Nieuwscafé. Verder de vragen die we hebben ingediend spreken denk ik wel voor zich. Dus we zijn benieuwd naar het antwoord.
Dank u wel. De vragen waren duidelijk, dus ik geef het woord aan de wethouder om die te beantwoorden.
Ja, dank u wel, voorzitter. En dank dat ik ook wat eerder mocht beantwoorden. En daarom mevrouw De Vries ook eerder mocht, omdat ik zo meteen naar top weer moet voor een commissie. Dus een goede reden. Even de vragen die gesteld zijn door de drie fracties. Om mee te beginnen, de vraag over hoe het college naar het woord markt in grote markt kijkt. En ook vindt dat er ruimte hoort te zijn voor een markt op de grote markt. Even op de eerste vraag, heel kort hoor. Natuurlijk is markt een historische benaming, zeg maar, die inderdaad te maken heeft met het drijven van handel. Tegelijkertijd wil ik niet zeggen dat dus altijd een markt moet blijven. Hè. We hebben ook de ossenmarkt, de vismarkt, waar wel een markt is, maar niet enkel alleen maar een vismarkt. De rare markt, ook geen handel meer. Dus het feit dat in het naam zit, is natuurlijk nog geen reden om te zeggen, die markt moet dan in alle opzichten blijven. Kijk, we moeten ons wel goed realiseren, die discussie over de markt. Hè. Ik maak zo even een onderscheid met de markt. Een belangrijk onderscheid tussen de marktwezen en de standplaatshouders. En echt zijn twee verschillende dingen. Die discussie over de positionering van de markt in de binnenstad, die natuurlijk al wat langer gevoerd wordt, los even van deze herinrichting van de grote markt. En dat heeft alles te maken met het feit dat wij natuurlijk al eerder gezegd hebben dat de evenementenfunctie van de grote markt buitengewoon belangrijk is. En dat we in de praktijk natuurlijk heel vaak hebben gezien en zien, dat het zich altijd wat moeilijk laat combineren met een vaste markt op vaste dagen en vaste tijden. Wat we dan vaak hebben gezien is dat marktkramen regelmatig naar een andere locatie moesten worden verplaatst. En we zijn dus al een aantal jaren geleden gestart om met marktondernemers verschillende scenario's uit te werken. En ook vanuit marktondernemers zelf is een voorkeur gekomen om juist de markten samen te voegen op de vismarkt en het A-Kerkhof. En dat geeft uiteindelijk ook de meeste zekerheid voor ondernemers, dat niet bij elke evenement op de grote markt sprake is van verplaatsing. Het enige wat dan uiteindelijk op de grote markt zal blijven is een soort snackstraat aan de zuidzijde van het stadhuis. En uiteraard zal er altijd natuurlijk voor incidentele bijzondere markten ruimte blijven op de grote markt. Dan de tweede vraag, of het college ook van opvatting is dat de omvang van de markt, dat de omvang van de markt moet kunnen worden beperkt door voor ondernemers te bepalen wat voor soort producten zij mogen verkopen. Nou, wat wij natuurlijk al een tijdje doen is dat wij elke twee jaar stellen we als het ware het branchepatroon vast. En hier is het maximum aantal verkopen per branche, bijvoorbeeld ijs, kaas, vis, is vastgelegd. En dat is juist bedoeld om variëteit en een breed aanbod op de markt te garanderen. We kijken natuurlijk elk jaar opnieuw, of elke om de twee jaar opnieuw, ook in overleg uiteraard met het marktwezen naar de veranderingen in het branchepatroon. We kijken of er trends zijn en proberen met de belangenorganisatie ook aan te haken bij landelijke ontwikkelingen. En op het moment dat een vergunning afloopt, of een marktondernemer stopt, kijken we altijd van op basis van het nieuwe branchepatroon of er het bestaande aanbod moet worden voortgezet voor die specifieke product. Of dat we juist moeten kijken naar iets nieuws. En zo zorgen we er ook naar de toekomst toe dat in overleg uiteraard met de Belangenvereniging de Warenmarkt een juist een modern, breed en aantrekkelijk gevarieerd aanbod houdt. Dan de derde vraag, en die gaat niet over de markt, maar over de ondernemers met een vaste standplaats op de grote markt. En daar zit wel een hele duidelijke relatie met de huidige inrichtingsplannen. Ik denk goed, dat vraagt wel wat tijd om het goed uit te leggen, maar dat is wel even van belang. Dat standplaatshouders die vallen inderdaad onder een ander regime. Zij vallen onder het gemeentelijk standplaatshoudersbeleid, dat bovendien onlangs is geactualiseerd. En wij zijn ook van mening, en dat staat ook heel duidelijk in de plannen, dat die vaste standplaatshouders een belangrijke bijdrage leveren aan de levendigheid op de grote markt. Dus we willen, en daar hebben we ook voor gekozen in het voorstel, wat u natuurlijk nog moet goedkeuren, dat we de aanwezigheid van de standplaatskramen ook graag willen behouden. Het gaat er om 5, de poffertjeskraam, die wordt afgewisseld met een oliebollenkraam in de winter, 2 ijskramen en een bloemenkraam. Dat is eigenlijk waar we het over hebben met de standplaatshouders. Als het gaat om de communicatie hebben wij de afgelopen jaren steeds de verschillende standplaatshouders met regelmaat op gewezen dat het feit dat die aanstaande herinrichting van een grote markt voor hen gevolgen zou hebben. En ze hebben feitelijk namelijk al heel lang een uitzonderingspositie in de regelgeving van over standplaatshouders ten opzichte van anderen. En dat hebben we juist zo gedaan anderen in de gemeente. In afwachting van die herinrichting hebben we dat ook hebben we daar ook niet niks aan veranderd. Maar nu die herinrichting is, proberen we naast dat het moet passen natuurlijk in die grote marktplannen ook wel uit te gaan binnen het standplaatshoudersbeleid van zoveel mogelijk gelijke monniken en gelijke kappen. Zoals je in de plannen weet, komt er een herkenbare plek voor het Groothandelshuis. Juist op een hele aantrekkelijke plek met veel plekken om ook te zitten. Met een grote loopstroom, zeker als straks de fietsenstalling daar gerealiseerd is. Kortom, een hele aantrekkelijke plek waar die diverse standplaatshouders kunnen komen. En het is inderdaad zo dat met name voor de poffertjeskraam dit een behoorlijke grote verandering is. Want de huidige door de jaren heen gegroeide verschijningsvorm wijkt wel toch wel zeer sterk af van het concept van een standplaats zoals wij die zien. Nog los van het feit dat de verkoop van alcohol en exploitatie van een groot terras eigenlijk niet horen bij een standplaats. Maar we begrijpen natuurlijk als geen ander, en daarom zijn we ook in intensief overleg met betreffende ondernemer, dat dit impact heeft. We hebben een hele ruime overgangstermijn ook genomen, hè, vanaf 2 jaar, vanaf 1 januari 2022. We blijven in gesprek, hè, zowel met alle standplaatshouders individueel. En we kijken ook naar andere oplossingen als tegemoetkoming, meedenken over uitstraling en vorm, wellicht andere plekken in de stad. Er zijn allerlei zaken waarover we in goed gesprek zijn. Dat heb ik al eerder gezegd, zijn geen makkelijke gesprekken, maar dat doen we allemaal individueel. En het is niet zo dat mensen zaken van ons uit de krant moeten vernemen, integendeel. Dan de vraag over de mobiliteitseis. Ja, dat sluit toch echt aan bij het algemene standplaatsenbeleid wat wij hebben. Hè. Dat is juist een kenmerk van een standplaats en daarmee verschilt het ook van een kiosk, is dat het gewoon gestald is op openbare ruimte en dus juist mobiel moet zijn. Dat is echt een fundamenteel verschil. Dan de vraag over gaat het weer over de markt. We niet een bijeenkomst met alle marktondernemers hebben gehouden, maar alleen individuele gesprekken voeren. Dat heeft vooral te maken dat er toch wel veel individuele verschillende belangen zijn natuurlijk bij de verschillende ondernemers. Dus we willen, dat vraagt ook een individuele benadering. Uiteraard spreken we wel zeer intensief met de Belangenvereniging voor Ambulante Handel. En daarnaast communiceren we collectief aan de hand van een speciale nieuwsbrief en de andere contacten die we daar uiteraard regulier met de markt hebben. Maar ook hiervoor geldt weer intensief en vaak ook individueel contact. Dat geldt ook bij vraag 6 over de vraag over het nieuwscafé. Wij hebben eigenlijk met heel veel horecaondernemers aan de grote markt gesprekken. Al dan niet in het bijzijn van de Koninklijke Horeca Nederland. En daar hebben we natuurlijk heel veel oog voor de belangen van de individuele ondernemers, ook in relatie tot de belangen van het totale plein. En want net als bij die standplaatshouders geldt, het ondernemers aan het plein, die maken natuurlijk ook zo'n plein samen aantrekkelijk. In bijna alle gevallen betekent dat ook, als het bijvoorbeeld om terrassen gaat, dat bijna alle de hoeveelheid vierkante meters ook ongeveer gelijk blijft. Vaak wel anders georganiseerd of misschien een andere plek. In enkele gevallen is dat dus, lukt dat niet. En dat geldt dus inderdaad ook, dat klopt, voor het nieuwscafé. En dat gaat met name ook aan de positie van het Waagplein. Als je kijkt nu naar het Waagplein in de zomer, dan is het eigenlijk één grote terras. Hè? En terwijl we juist dus ook ambitie hebben aangegeven dat het Waagplein beter betrokken moet worden bij de grote markt als geheel. Om te kijken of we daar een plek kunnen maken met misschien wat groen waar je ook openbaar kan zitten. Wellicht ook kan spelen voor kinderen. En de huidige situatie maakt dat feitelijk onmogelijk. Vandaar dat we gezegd hebben, in combinatie met het streven om de terrassen zoveel mogelijk aan de gevel te leggen, dat daar het terras aan het nieuwscafé kleiner wordt. We begrijpen dat natuurlijk niet dat de ondernemer daar niet blij mee is, maar we zijn er wel goed over in gesprek. Het is niet zo dat wij, en dat is eigenlijk de laatste vraag, dat wij enkel verwijzen naar het aantal vierkante meters. We hebben juist ook met deze ondernemer op heel veel aspecten gesprek. Het gaat om kwaliteit, het gaat om de meerwaarde die zo'n ondernemer voor zowel het Waagplein als de grote markt als totaal heeft. En uiteraard, om mij af te sluiten, zullen zowel wethouder Benjamins als ik altijd bereid zijn om met alle individuele ondernemers die door deze plannen, in sommige gevallen dus nadeel ondervinden, ook persoonlijk het gesprek aan te gaan.
Dank u wel. Mevrouw de Vries, u heeft nog een enkele vraag. Kort graag, als het kan.
Ja, ik had nog een aanvullende vraag over de markt. En wat de wethouder zei over de gewenste verhuizing naar de vismarkt. Maar wat ik heb begrepen is dat al in ieder geval al iets van een heel aantal jaren geleden dat daarover gesproken is en dat daar ook sprake van zou zijn. En was dat afhankelijk van de vismarkt die ook opnieuw ingericht zou worden? En dat is komen te vervallen en daarmee zijn ook die verhuisplannen naar de vismarkt komen te vervallen. Dus voor de ondernemers is dat nu een hele andere situatie. Ziet de wethouder dat ook zo?
De wethouder.
Nee, niet helemaal. De aanleiding was wel degelijk natuurlijk dat de verandering van het gebruik van een grote markt als evenemententerrein. Het klopt inderdaad dat ook de herinrichting van de vismarkt nog op de rol staat, ook een onderdeel van de binnenstadsplannen. Ook daarvoor geldt dat daar een effect is en een samenhang is met deze discussie. In de planning is het zo dat zodra wij klaar zijn met de grote markt, en dan gaan we dus de komende tijd ook met de voorbereiding verder willen met de herinrichting van de vismarkt. Die zal minder ingrijpend zijn dan die van de grote markt. Maar het is wel degelijk zo dus dat de herinrichting van de vismarkt, wat dat ook precies behelst, nog wel degelijk op de rol staat en ook terug te vinden is in ons binnenstadsprogramma.
Fijn, dank u wel. Ik neem aan dat daarmee alle vragen beantwoord zijn en gaan we over naar de volgende vraag. Je bent elke keer wel weer een opmerkelijke verschijning hier. We gaan naar de vragen in zaken de winteropvang, waar de Partij van de Arbeid, met name Julian Bushoff, namens alle fracties in de Raad vragen heeft gesteld. Misschien kunt u een hele korte samenvatting geven wat de bedoeling is van deze vragen. En dan geef ik daarna het woord aan mevrouw Jongman.
Ja, voorzitter, dat gaat inderdaad over de winteropvang voor dakloze mensen. De vragen die we raadsbreed hebben gesteld. En ik hoef denk ik de vragen niet te herhalen en ook de inleidende tekst op zich niet. Er zijn misschien drie dingen die in één minuut wel even toegelicht kunnen worden. En dat is volgens mij dat in de eerste plaats natuurlijk iedereen gewoon recht heeft op een fijn thuis in Groningen. En dat we daarna moeten streven. Maar het minste wat we moeten bieden is een goede, fatsoenlijke, menswaardige opvang voor mensen die even geen dak boven hun hoofd hebben. En het tweede is dat volgens mij het college met het nieuwe beleid wat uitgebreid is rondom de winteropvang een heel ruimhartig beleid heeft vastgesteld. En ook de inspanning van in dit geval de wethouder om in ieder geval voor mensen die woensdagnacht geen plek hadden de dag daarop wel een plek te vinden. Laten zien dat we volgens mij als college en als raad dit allemaal heel belangrijk vinden. En heel graag willen dat we in Groningen als een sociale stad gewoon iedereen een belangrijke of een opvangplek bieden wanneer het weer daar aanleiding toe geeft. En dat brengt mij bij mijn laatste punt en tot slot. En dat vat denk ik de kern van alle vragen samen. Dat is dat volgens mij de kern van de vraag is dat we eigenlijk graag willen zien dat het beleid heel erg flexibel is. Als een hulpverlener belt omdat hij iemand op straat ziet liggen die een slaapplek nodig heeft, dan moet beleid en regeltjes niet in de weg staan, maar zou die persoon gewoon een opvangplek moeten krijgen. Als het weliswaar net boven nul is, maar de gevoelstemperatuur is -5 of -10, dan zou je eigenlijk willen dat de nachtopvang open gaat. Kortom, volgens mij geven die vragen een beetje in de kern weer dat we heel graag zien dat er heel erg flexibel wordt omgegaan met het winterbeleid ten aanzien van de dakloze opvang, zodat iedereen in gure weersomstandigheden gewoon een warme plek heeft. En volgens mij is dat een doel wat we met z'n allen delen.
Dank u wel. Dan geef ik het woord aan mevrouw Jongman.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik kan het niet in één minuut beantwoorden, omdat het een behoorlijk thema is en ook complex is. Dus ik ga er even iets meer over zeggen dan u wellicht van mij gewend bent, maar dat verdient dit onderwerp. Voorzitter, voorop gesteld, het is betreurenswaardig dat er mensen zijn voor wie een passend thuis of huis nog niet tot de mogelijkheden behoort. En het is ook de praktijk dat om heel veel uiteenlopende reden niet al deze mensen terecht kunnen in de bestaande opvangvoorzieningen. Maar wat we wel gedaan hebben is in een collegebrief van 17 november jongstleden hebben aangegeven hoe we de nieuwe winterregeling willen vormgeven. En deze is juist vanuit de mens centraal gedachte flink versoepeld ten opzichte van de oorspronkelijke regeling. En dat betekent vanzelfsprekend niet dat er geen ruimte voor verbetering is, want juist op momenten dat de winteropvang gezien de richtlijnen net niet opengesteld diende te worden, constateerde het college net als u dat het begint te schuren. En het is wel goed om daarbij wel te benoemen en nu te realiseren dat het niet alleen een kwestie is van het openen van deuren, want de doelgroep van daklozen, niet-rechthebbenden en buitenslapers, daar gaat het hier over, is er in zijn algemeenheid eentje waarbij er sprake is van een hulpvraag die heel erg diffuus kan zijn en wat gepaard gaat met complex gedrag en ingewikkelde problematiek. En dat maakt dan weer dat het van essentieel belang is dat de uitvoerders, die voor de openstelling zorgen, ook de benodigde voorbereidingen kunnen treffen en ook moeten zorgen voor personeel dat is toegerust om deze mensen op een goede manier op te kunnen vangen. En idealiter geven we een opvangpartij dan ook een aantal dagen de tijd om in personele zin goed te kunnen anticiperen op openstelling. Echter, als gemeente hebben we veel zorg en aandacht voor deze mensen, want we hebben ook een hitteprotocol in de zomer. Daar hebben we ook aandacht voor deze groep en zijn deze mensen ook in beeld. En ook juist nu in de koude periode van het jaar hebben we dus deze winterregeling die voorziet in extra opvangcapaciteit, zowel in bedden als in personeel, om juist deze mensen bij toegang tot de nachtopvang te bieden. Ruimte voor maatwerk is altijd nodig en dat daarin de menselijke maat centraal moet staan, onderschrijf ik. Ik wil wel terughoudend zijn in het schetsen van een beeld dat daar in Groningen onvoldoende aandacht en ruimte voor is, op basis van de situatie waaraan u refereert. Maar ik wil graag eerst even de focus aanbrengen op de winterregeling. Want dit jaar werken we dus voor het eerst met gewijzigde criteria, een separate winternoodopvanglocatie en als gevolg daarvan ook frequent, flexibel op- en afschaling. En conform die criteria was zondag 28 en maandag 29 november de locatie voor het eerst operationeel. En gelet op de voorspelling was ook al geanticipeerd op openstelling vanaf 5 december. Maar in de tussentijd kwam inderdaad die temperatuur van 0 graden in beeld voor donderdag 2 december. En toen is ook de openstelling gerealiseerd. We hebben geconstateerd dat de weersverwachtingen bijgesteld worden. Wat op zich natuurlijk niet verwonderlijk is. Want soms moet je op heel korte termijn dan weer anticiperen op openstelling. En we spreken daarbij over pragmatisch opstellen en... daarbij wil ik ook vanaf deze plek mijn complimenten en waardering uitspreken voor de opvangpartijen. En in dit geval het Leger der Zeils, want die hebben zeer pragmatisch en heel snel geanticipeerd op openstelling. Bovenstaande neemt niet weg dat een kritische reflectie op zijn plaats is, want we zien met deze aanpassing en met het flexibel op- en afschaling dat er ruimte is voor misverstanden en of bijstelling van de verwachte temperatuur op het laatste moment, waardoor uitvoerende partijen op zeer korte termijn moeten schakelen. Dat maakt dat het in de uitvoering van de regeling niet eenvoudiger op en bovendien werkt dat voor de dak- en thuisloze mensen ook verwarrend. Die constatering nemen we nu mee in de tussenevaluatie en later ook in de uitevaluatie van de regeling. En het is overigens ook reden geweest om de periode van permanente openstelling naar voren te halen. En in die fase zitten we nu. In essentie verschilt de situatie ook niet zozeer van andere steden, want we hebben ook nadrukkelijk gekeken naar de aanpak van andere steden, hoe zij daar de aanpak hebben. En in het artikel dat u in de vraagstelling aanhaalt, wordt gesproken over bekendheid bij de hulpverlening en betrokkenheid van Stichting Warka. En dat is bij ons eveneens een aandachtspunt. En indien nodig worden mensen die nog niet eerder in beeld waren ook opgevangen en daar is ook ruimte voor maatwerk. En eveneens zetten ook wij Stichting Warka in bij de uitvoering van de regeling in Groningen. Juist om dit specialistisch hulpverleningsaanbod te hebben. Even kijken, ik heb al aangegeven dat we dus nu ook gaan werken met de periode van flexibel op- en afschaling. En waarbij we dus nu de periode van permanente openstelling in gegaan is. Even kijken hoor. En we hebben dus ook op voorhand ook met betrokken partijen besproken op welke wijze we de uitvoering van de winterregeling kunnen verbeteren. Daar is deze werkwijze uit naar voren gekomen. Even kijken. En wat ik hierbij in ieder geval wil toezeggen is dat we dus ook per direct gaan werken met het uitgangspunt dat de opvang open zal zijn bij de voorspelling van een gevoelstemperatuur onder nul. En op basis daarvan waren we dus ook het afgelopen weekend ook al open. En na de huidige periode van permanente openstelling, die we dus tot 1 maart hebben, hanteren we een gevoelstemperatuur, wat ik net al zei, om te bepalen of de opvang operationeel moet zijn. En dan als laatste, want het is een beetje een lang antwoord, maar het is een regeling die we dus ingesteld hadden en die we dus aangepast hebben. Dat we ook zeker de zorgen rondom dak- en thuisloosheid delen. Juist door het bieden van maatwerk, het inzetten op preventie, waar we ook een heel programma op hebben lopen, willen we ook heel graag bijdragen aan het leveren van een oplossing, in ieder geval daaraan bijdragen. Daarbij horen middelen, daar hoort ook overleg met het Rijk over. Daarbij zit ik vanuit de VEG-commissie ook zelf aan tafel bij dat overleg, om in ieder geval te zorgen dat het realiseren van een thuis voor iedereen, dat we daar hard mee aan de slag gaan en daar ook, dat betreft ook een woonprobleem en dat betreft ook zeker een zorgaanpak die daar ook bij past. En op die manier zijn we ook zeker in contact met het Rijk.
Fijn, dank u wel. Kijk even rond. Is er nog een korte vraag na deze hele uitgebreide beantwoording?
Ja, korte vraag, voorzitter. Dank u wel. Allereerst heel goed en fijn dat de nachtopvang, natuurlijk de windopvang, permanent eerder open gaat. En ook dat de gevoelstemperatuur mee gaat spelen bij het al dan niet openstellen van de windopvang. Volgens mij is dat hartstikke mooi. En het college, de wethouder, gaf ook aan dat er ook nog tussentijds geëvalueerd wordt hoe de huidige regeling met uitbreiding van wat er net benoemd is, hoe die werkt en of er nog knelpunten zijn. Ik was benieuwd, komt die ook nog terug in de raad dan, zo'n evaluatie of zo'n tussentijdse evaluatie?
Nou, als u daar prijs op stelt, kunnen we dat zeker met u delen. Want in die zin is het beleid wat we graag ook in over... dat u daarvan op de hoogte bent. Dus dat kan ik u zeker toezeggen.
De heer Dijk?
Ja, voorzitter, een kort vraagje. Want je merkt meestal dat na dit soort, laten we het incidenten noemen, want dat is volgens mij prettig als het een incident is en het niet iets structureels is. Merk je dat er kritische partijen komen, zoals Stichting Straatwijs en zo. Volgens mij is dat goed, dat er dat soort kritische partijen zijn. Heeft u contact met hen? Want ik kan me ook voorstellen dat zij een zeer ander netwerk hebben dan de reguliere dak- en thuisloze organisaties.
Ja, goede vraag die u stelt. Ik heb daar ook persoonlijk contact met ze over gehad. En ook aangegeven dat als ze iets tegenkomen, dat ze het ook vooral bij ons moeten aangeven dat er een probleem is. Doe ik het wel goed? Ja, hè? Nee, ik bedoel de microfoon bedoel ik.
Ja.
Doet de microfoon het? Dat is een beetje een rare vraag, hè? Een soort zelfreflectie, maar dan van anderen. Zeker met hen in contact geweest en ook aangegeven van als er problemen zijn, meld dat vooral bij ons. Want wij willen ook net als hen, wij dienen denk ik daar hetzelfde doel als college, als raad en ook als Stichting Straatwijs. Om dat zo goed mogelijk vorm te geven. Ja.
Mevrouw De Vrede had ook nog een korte vraag.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, de Partij voor de Dieren die tilt ook zwaar aan wat er is gebeurd. En we zijn blij dat de wethouder in ieder geval aangeeft dat het dat er nu verbetering in zit. Wij hebben eerder, naar aanleiding van het feit dat we vragen hadden gesteld over die overleden Poolse meneer die dakloos was, begrepen dat een eventuele aanzuigende werking een reden zou kunnen zijn om toch terughoudend te zijn met het bieden van opvang. En mijn vraag is, speelt dat nog steeds een rol en is de wethouder dan het met ons eens dat we, indien dat zo is, dit probleem toch moeten opschalen? Want voor ons staat toch als een paal boven water dat geen reden mag zijn om mensen buiten te laten slapen.
Nou, voor mij zijn er drie dingen die u nou als het ware in de vraagstelling verpakt zitten. We hebben voor de winterregeling die er nu is, geldt voor iedereen, hè, los van waar iemand vandaan komt. Los daarvan speelt er ook een problematiek rondom vaak Oost-Europese arbeidsmigranten. Waarbij een deel, daar heeft landelijk de heer Roemer ook een rapport over geschreven. Dus mensen die komen werken, hoe worden die behandeld? Vaak worden die niet goed behandeld. Daar loopt een project op en een aantal van die mensen blijven hier dan ook, in bepaalde omstandigheden ook blijven hier. En daar is dan vanuit een andere welzijn of beleidsopvatting ook weer overleg over met het Rijk. Van hoe gaan we dan om als die mensen hier blijven en geen huis hebben enzovoort. Dus daar vindt landelijk ook overleg over plaats, waarbij geen enkele stad in Nederland op dit moment zegt dat deze opvang die we nu in de winter wel hebben, in de zomer daar ook is. En daar vindt discussie over plaats. En dat bedoelt u wellicht, want op het moment dat alle steden zouden zeggen dat iedereen daar opgevangen kan worden, welke stad dat ook maar gaat zeggen, dan is dat de aanzuigende werking waar u waarschijnlijk aan refereert. Maar daar vindt op dit moment volgende week ook overleg over plaats met het Rijk, van hoe kunnen wij met die arbeidsmigranten omgaan en hoe kunnen wij op deze wijze ervoor zorgen dat mensen ook wellicht terug kunnen keren, omdat ze hier blijven hangen. En wat is de reden dat ze hier blijven hangen? Omdat er soms ook zware problematiek aan de orde is.
Fijn, dank u wel. Dit was een uitgebreide beantwoording van deze vraag. Ik wil nu overgaan naar de volgende vraag. En dat is een vraag van de Partij van de Arbeid in zaak een hondenspeelveld in Ten Boer. Daar ligt een heel mooi papier aan de grondslag met plantekeningen. Die hebben we allemaal gelezen, dus misschien kunt u heel kort even aangeven wat het doel van uw vraagstelling is.
Ik zal het heel kort houden, voorzitter. Een prachtig burgerinitiatief in Ten Boer, waar inwoners plannen hebben voor een veldje bij het Koomansplein op de hoek van de Marskramer en Strandwerker. En de Partij van de Arbeid omarmt de burgerinitiatief. En daarom hebben wij de volgende vragen aan het college. Wat vindt het college van het burgerinitiatief in Ten Boer om een hondenspeelveld aan te leggen? Is het college bereid om een overleg te treden met initiatiefnemers om het plan van de inwoners te bespreken? Is het college vervolgens bereid, in principe bereid, om zorg te dragen voor de inrichting van een duurzaam hondenspeelveldje? En op welke termijn denkt het college een en ander te kunnen realiseren? Dank u, voorzitter.
Ik geef het woord aan mevrouw Chacor.
Dank, voorzitter. En dank ook voor het stellen van deze vraag. En zoals de voorzitter ook net aangaf, het zag er inderdaad heel beeldend ook uit. U heeft tijd aan besteed, dus dat wordt gewaardeerd. In zijn algemeenheid kunnen wij zeggen dat wij initiatieven natuurlijk vanuit de bewoners altijd een warm hart toedragen. En wel is daarbij natuurlijk wel draagvlak voor een initiatief in de omgeving belangrijk. En bij een initiatief proberen we natuurlijk een beeld te krijgen van zowel draagvlak als eventuele bezwaren uit de omgeving. En ten aanzien van dit concrete initiatief van het hondenveld kunnen we zeggen dat we inmiddels in gesprek zijn met de initiatiefnemer. In overleg met de initiatiefnemer proberen we nu ook een beeld te krijgen van het draagvlak en eventuele ook bezwaren, want die kunnen er natuurlijk ook zijn. Vanuit de omgeving. En ondertussen zoeken we natuurlijk ook uit van wat zijn nou de mogelijkheden en wat zijn nou de bezwaren, waar lopen we tegenaan met betrekking tot dit voorstel. Denk ook aan overlast met betrekking tot verkeren. Zijn er andere plannen, zeg maar, die bestaan op deze locatie? En daarbij kijken we natuurlijk ook van welke rol de gebruikers kunnen nemen in aanleg aanleg en onderhoud van het uiteindelijke veldje. Zodra wij dit allemaal op tafel hebben en ook antwoord op hebben en kunnen inschatten of deze plek echt geschikt is, of dat er in samenspraak met de gebruikers naar een andere plek dat zou kunnen, dat er naar aanleiding van wat ik net noemde een andere locatie misschien beter zou zijn, kunnen wij, zeg maar, op het moment dat we het allemaal weten, kunnen we aangeven van wat is nu het tijdspad om dit voor elkaar te krijgen.
U bent tevreden met het antwoord van de wethouder?
Nog één korte aanvullende vraag. Want u zegt dat, ik begrijp dat heel goed hoor, maar dat draagvlak en bezwaar. Maar wat voor termijn denkt u, want u zegt dan kunnen pas een tijdpad komen. Dus, maar hoe die procedure het nu over heeft, dat is toch wel voor 1 februari klaar, neem ik aan.
Nee, ik begrijp dat u mij verleidt inderdaad om dat te zeggen. Maar u moet ook begrijpen dat u vraagt het. En we pakken dit proces natuurlijk goed en zorgvuldig aan. Hè. Daar neem je natuurlijk ook de mensen mee die dit willen. Hè. Maar ook de mensen die vragen hebben. We bekijken ook van, hadden we iets anders? Hoe ziet het nou met de locaties? En op het moment dat we het allemaal helder hebben, dan kunnen we inderdaad ook aangeven van, dit is het definitieve tijdspan. Dus zodra ik dat helder heb, dan zal ik u inderdaad als raad ook gewoon hierover informeren. Zullen we dat afspreken?
Nou, mooi om deze vraag met deze toezegging af te sluiten. En dan ga ik naar de volgende vraag. En dat is de vraag van de Partij van de Dieren. Over de lage waterstand in het Sterrenbos.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, we hebben daar al vaker vragen over gesteld. En de reden daarvoor is dat wij bang zijn dat het gezuig in het kader van de aanpak Ring Zuid die invloed zou hebben op die waterstand in het Sterrenbos. Eerder kregen wij het antwoord dat die waterstand het gevolg was van gewoon zeg maar een natuurlijk fluctuerend peil had samen met neerslag. Maar ook nu het zoveel heeft geregend de laatste tijd, is het waterpeil dan weer heel erg laag. Dus wij wilden graag van het college weten, hoe kan dat nou en wat voor acties onderneemt u hierop?
Het woord is aan de wethouder.
Dank, voorzitter. En dank ook voor uw aandacht inderdaad. Want dit is inderdaad steeds een terugkerende vraag die ook hier steeds stelt. Met betrekking tot de waterstand in Sterrenbos. Het klopt inderdaad dat we in de eerdere beantwoording hebben aangegeven dat de waterstand sterk op een natuurlijke wijze fluctueert. van de natuurlijke omstandigheden, maar ook de ligging van het Sterrenbos en de vijver, want die ligt net even wat hoger. Wij zijn steeds aan het monitoren, doorlopen dus over de stand van het water, oppervlaktewater in de vijver, als, net zoals de grondwaterstanden in de omgeving. En ik denk dat het goed is om hier mondeling niet heel erg op de techniek in te gaan. Maar ik kan u indien nodig toezeggen dat we u schriftelijk op de hoogte brengen van de resultaten van de monitoring en de eventuele acties die daaruit voortvloeien. En dat is met betrekking tot dit vijver. Hè? Maar u stelde net ook een vraag over, u legde zelf het verband tussen de Ring Zuid. Ja, daar kan ik op dit moment geen antwoord op geven. Maar ik kom zeker terug op de resultaten met betrekking tot de monitoring.
Daar zou u het mee moeten doen. Goed, dan ga ik over naar de laatste vraag. Dat is de vraag van de SP over achterstallig onderhoud en de rattenprobleem in de Schoenerstraat. Meneer Dijk, kunt u uw vraag even heel kort toelichten?
Zeker, voorzitter. Ik zal het kort houden, want volgens mij is het probleem bekend. Ik wilde alleen twee kleine dingetjes aan toevoegen. Eén, hoe is het toch mogelijk dat bewoners bijvoorbeeld in deze Halmbuurt na jaren ongehoord, niet gehoord worden? Ik begrijp het echt niet. En ik verwacht nu niet een pasklaar antwoord van de wethouder, want volgens mij is het spreken de vraag voor zich. Maar ik vind het echt ongehoord dat deze mensen jarenlang niet gehoord worden. Niet door een woningbouwcorporatie, niet als ze zich bij de gemeente melden voor een rattenplaag. Ik vraag me echt heel erg af hoe dat komt en ik wil er graag op een andere keer over doorgaan. Ik merk namelijk nu dat de woningbouwcorporatie op de stoep staat. Dus dat is leuk, maar om Jimmy Dijk nog iedere keer te gaan bellen voor dit soort dingen, dan zijn we echt heel erg lang bezig in deze stad om dit probleem op te lossen. Eén vraag die ik zou willen toevoegen, kunt u een termijn geven wanneer deze problemen opgelost zijn?
Mevrouw Chacor.
Ja, dank voorzitter. Net zoals de heer Van Dijk aangaf, zijn wij inderdaad ook op de hoogte van dit problematiek. En we zijn het ook zeer eens hè, dat deze problematiek moet worden verholpen. En betreurenswaardig als u inderdaad aangeeft van bewoners worden niet keer op keer niet gehoord. Wat ik u wel kan vertellen is wat wij hebben gedaan. Afgelopen zomer hebben wij een opdracht van Wierden en Borgen inspectie uitgevoerd op deze locatie. We hebben een inspectierapport uitgebracht waarin we hebben geadviseerd om de bouwkundige gebreken te verhelpen en maatregelen te nemen om het groen en ook om het groen in de tuinen aan te pakken. Want het gras staat daar ontzettend hoog, wat ook natuurlijk een aantrekkelijke situatie is voor de ratten. Nou, omdat de woningen en de tuinen eigendom zijn van de woningbouwstichting, en daar komen we dan, kunnen we zelf hierin dus geen maatregelen nemen. We hebben dit onder de aandacht gebracht bij de woningstichting en tijdens onze inspectie hebben we ook geconstateerd dat het bedrijf dat u noemt reeds een beheersplan heeft en een gespecialiseerde bedrijf heeft ingeschakeld om overlast aan te pakken. Dus samen met de corporaties, stadsbeheer, ongediertebestrijding, wordt er dus echt wel gekeken naar een oplossing met aandacht voor alle leefgebieden, ook voor de ratten. Maar u weet ook dat deze woningen op de nominatie staan om gesloopt te worden. Volgens mij, dat is wat ik heb meegekregen. En ik zie de heer Van Dijk nee schudden. Maar u geeft zelf ook aan, ik zal er wel inderdaad op een ander moment over willen hebben. Maar dan denk ik, dan heeft u het ook over van hoe kunnen we nou zorgen gezamenlijk de handen ineens slaan, ook met de corporatie, om te zorgen dat dit niet steeds incidenteel opgelost wordt, maar structureel.
Meneer Dijk, u heeft nog een vraag aan de wethouder.
Ja, voorzitter, de bewoners weten nog niet of er gesloopt gaat worden of dat er renovatie komt. Daarom schud ik net even mijn hoofd. Goed dat de gemeente dan iets doet, ook goed dat de woningbouwer iets aan wil doen. Maar ja, nogmaals, hoe kan het dat het probleem dan niet totdat het opgelost wordt, dat er iets gebeurt? Want er gebeurt dus pas echt iets en daar maak ik me gewoon zorgen over. Als ik daar met een camera en een tv-ploeg kom. Dan gebeurt er iets. Dan wordt er ook in één keer gereageerd vanuit Wierden en Borgen. Ja, ik vind dat onbegrijpelijk. Maar goed dat u zich daarvoor wil inzetten. En dan een beetje de hamvraag. Wanneer kunnen bewoners ongeveer verwachten dat het dan ook verholpen is?
Dit vraagstuk betrekt natuurlijk ook collega van mij, hè? Dat begrijpt u. Ik zal dat navragen inderdaad. We hebben ook wel gesproken met Wieder en Borgen en ook gevraagd om hierop in te zetten. Maar ik hoor wat u vraagt gaat niet alleen om de ratten. U zegt eigenlijk veel breder, hè? Worden de bewoners niet gehoord. Dus daar hoor ik stelselmatig, zegt u van, als de bewoners iets aangeven, dan moet er bijna een camera komen. En dat is natuurlijk niet iets wat wij wensen. En ik ga ervan uit dat Wieder en Borgen dat ook niet wenst. En dat we met z'n allen zeg maar de neuzen dezelfde kant op moeten krijgen om hier een oplossing voor te vinden. Wat volgens mij ook in dit geval niet zo heel complex is als het gaat om de ratten. Dus dit moeten we echt wel kunnen schaffen. En zodra ik dat ook helder heb, zeg maar, dan zorg ik ervoor dat we u via misschien via dit kanaal teruggeven of via de dagmail dat u dat terugkrijgt. Dank, voorzitter.
Mevrouw De Vrede heeft er ook nog een vraag over, geloof ik.
Ja, korte vraag. Partij voor de Dieren is dol op ratten, maar ook wij hoeven ze niet per se in onze slaapkamer. Maar kan de wethouder wel ons toezeggen dat het weghalen van de ratten in de huizen op diervriendelijke wijze gaat gebeuren met vangkooien? En dat milieubeheer vooral gaat inzetten op structurele en ook echt helpende maatregelen, zoals het weghalen van die bebouwing daarachter, die slooppanden, zeg maar, en het opknappen van de huizen?
Ja, dank voorzitter. Ik begrijp inderdaad dat u deze vraag stelt. En dat is ook de reden dat ik specifiek ook heb gezegd van, er wordt dus gekeken naar een oplossing met aandacht inderdaad voor alle leefgebieden van de ratten. En zodat we dat ook helder hebben hoe we dat dan gaan doen. Daarom zei ik ook van, ik ga niet de techniek in. Ook hier van hoe we dit zouden kunnen doen. Was dat de andere vraag die u net stelde? Maar dat geldt eigenlijk ook voor deze. Maar dan neem ik het ook mee met de terugkoppeling.
Ik kijk even rond. Ik kijk ook even naar mijn digitale gasten. Volgens mij hebben wij alle vragen behandeld en naar behoren beantwoord. En kunnen wij deze bijeenkomst besluiten. En wens ik jullie nog veel plezier voor de rest van de dag.
Dank, voorzitter. En binnen de tijd.